Ah, voor je gaat luisteren, eerst even dit. Ik ben Jan Posma en ik maak samen met Bernard Hammelburg de Amerika-podcast. Natuurlijk met heel veel Trump, maar ook de verkiezingen en kijkjes in de verre uithoeken van dat immense land. Je vindt de Amerika-podcast op www.bnr.nl/Amerika-podcast en op alle bekende podcastplatforms.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van bijzondere gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Huub van Zwieten, expert op het gebied van werk en loopbaankeuzes. Welkom Huub, wat mooi dat je er bent.
Dankjewel Ben, leuk dat ik er werd uitgenodigd hoor je.
Ja, nou we hebben elkaar wel eens vaker ontmoet, maar ik ga toch eens even een paar dingen even op een rijtje zetten. En ook uit je biografie waarvan ik zelf dacht, hé, dat wist ik helemaal niet. Ik heb hier staan Huub van Zwieten, opricht van Talent First, een trainings- en coachingbureau op het gebied van plezierig en succesvol werken. 50 trainers en coaches zijn daarbij aangesloten. Dat is best een hele hoop eigenlijk.
Ja nee, zeker. En dat aantal groeit, dus dat is heel leuk.
Ja, en hoe lang doe je dat ook alweer?
Nou, grappig genoeg, 20 jaar geleden zaten we in ditzelfde pand als waar wij nu dit opnemen. Daar ben ik aan begonnen, je één verdiepingje lager.
Aan het Prins Bernhardplein in Amsterdam.
In Amsterdam, in de BNR-studio. Ja. Dus 20 jaar.
Wauw, 20 jaar. Daarvoor heb je onder meer bij Randstad gewerkt, ook in het buitenland. Je hebt in Rome gewerkt, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
Wat een mooie plek. Wie wil daar nou ooit weg? Wie wil van Rome weer terug naar Amsterdam?
Nou, op zich was dat ook niet de bedoeling. Maar het was mijn droombaan die ik zelf had bedacht en gecreëerd. Maar binnen een aantal maanden bleek dat toch niet helemaal te matchen met wat ik als een droombaan zag. En wat mijn Italiaanse baas daaronder verstond. Dus, Dus dat liep wat sneller af.
Dus in Rome wonen is wel leuk, maar werken voor een Romeinse basis minder leuk?
Nou, dat wil ik niet allemaal over één kam scheren, maar wij hadden niet de juiste match. Nee.
Oké. Je hebt onder meer 9 boeken ook geschreven in de jaren daarna, waaronder het merk Ik en 365 vakantiedagen. Ja. Je hebt een theatershow gemaakt, Thank God It's Monday. Ja. En jouw doel is, staat op je website, dus ik citeer maar gewoon even, dat iedereen zijn of haar droombaan vindt.
Ja, nee, zeker. Want ik denk dat je voor minder met minder geen genoegen moet nemen.
Oké. En tegenwoordig begeleid je daarnaast ook nog, behalve mensen die zeg maar ergens gaan werken in loondienst, begeleid je ook weer ondernemers.
Ja.
Die misschien soms wel zien dat hun bedrijf, wat ooit hun droombedrijf was, of misschien wel hun droom, dat het soms ook een nachtmerrie kan worden. Omdat je vooral voor het bedrijf werkt en het bedrijf niet voor jou.
Precies, ik help ondernemers eigenlijk het leven te creëren om hun vingers bij af te likken. Maar dat gaat soms niet vanzelf. Dus ik help ze om te kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat inderdaad het bedrijf voor jou werkt in plaats van jij voor je bedrijf.
Oké, mooi. Nou, dan hebben we een klein beetje even een beeld van wat je zo al doet. Dan gaan we eens hebben met elkaar over dat fenomeen persoonlijk leiderschap. En we beginnen bij jou persoonlijk. Wat is nou iets wat je hebt geleerd in al die jaren dat je dit werk doet? Hè? Bedoel, je verspreidt kennis, je verzamelt een hoop kennis.
Ja.
Wat heeft jou nou persoonlijk op een ander spoor gezet?
Nou, een van de dingen waarom ik nu doe wat ik doe, denk ik, is omdat ik een keer lang geleden, alweer toen werkte ik inderdaad nog bij Randstad, hoorde ik Marinus Knopen spreken, een begenadigd spreker.
Ja.
En hij had een citaat van Goethe. En dat is me, dat kwam binnen als een donderslag bij heldere hemel. Dat citaat was: je wensen zijn een voorgevoel van dat wat je daadwerkelijk kunt bereiken.
Dat is mooi. Laat me nog even herhalen. Je wensen zijn een voorgevoel van wat je daadwerkelijk zou kunnen bereiken.
Precies, dus wat Goethe eigenlijk zei is, je kunt, iedereen heeft zijn wensen en dromen en verlangens, maar daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je kunt net doen alsof er niks gebeurd is en gewoon doorgaan tot de orde van de dag, met de orde van de dag. Of je kunt er daadwerkelijk werk van maken. En de meeste dromen zijn bedrog, behalve die waar je werk van maakt. Dat is hoe ik hem zelf heb vertaald.
Ja.
En dat is voor mij een heel mooi inzicht geweest, omdat dat, dat opent zoveel nieuwe deuren en mogelijkheden. Dan krijg je een veel leuker leven.
Ja, en je bent ook zo naar jezelf gaan kijken en zo naar je eigen wensen gaan kijken.
Ja, precies. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. Omdat je, als je dat doet, dan gaan er dus allerlei deuren open in de richting van wat je zelf geweldig vindt om te doen. En het feit en de toestemming geven aan jezelf om daar achteraan te gaan en dat als uitgangspunt te nemen, ja, dat is een hele mooie basis voor een geweldig leven.
Ja, maar dat is ook wel een hele belangrijke, hele fundamentele eerste stap misschien. Hè? Dat als je nadenkt over dingen als droombanen, dat je eerst, misschien luisteren wel mensen naar deze podcast die denken, ja, droombanen, ja, niet voor mij.
Nee, klopt. En dat is ook een wijdverspreid misverstand, dat werken in principe niet leuk is. Hè? Dus dat iets van 78% van de mensen volgens Willem van Reenen, een man aan die verbonden is aan de Universiteit van Utrecht, Die heeft eens gezegd dat 78% van de mensen, dat zijn dan de grijze muizen. Dus die hebben eigenlijk met z'n allen geaccepteerd dat werken niet leuk is. Ja. En als je dat met z'n allen accepteert, dan wordt het best lastig om eruit te breken. Dus dat is een heel groot misverstand.
Dan heb je eigenlijk al gecapituleerd. En dan denk je dat is dus niet voor mij weggelegd. Dat het Precies. ook echt leuk zou kunnen zijn.
En dan krijg je dus dat mensen op vrijdagmiddag gaan toeleven naar het weekend. Hè? Van de eerste twee dagen na het weekend zijn het. Of de eerste vijf dagen na het weekend zijn het ergst. Daarna valt het wel weer mee. Krijg je dat soort dingen. En zaagmans. Ja. En ze houden elkaar een beetje op de been. Maar ja, dat is dus. Komt voort uit dat misverstand dat werken in principe niet leuk is.
Ja, je wordt wel eens droombaangoeroe genoemd. Droombaangoeroe, wat vind je zelf van die titel?
Nou, ik heb hem zelf bedacht.
Dus je hebt hem zelf bedacht?
Want je mag jezelf natuurlijk nooit droombaangoeroe noemen. Dus dat vond ik eigenlijk wel een grappige om dat dan toch wel te doen. Ja. Nee, maar ik vind dat woord droombaan, dat spreekt me aan. Juist om deze reden, omdat ik mensen wil wakker schudden. Van joh, werk kan iets zijn in je leven wat meer bijdraagt dan alleen je salaris. Dat kan gewoon een mooi platform zijn om je talent te benutten. Om je creativiteit te gebruiken om echt iets te creëren.
Ja, maar wat is dat dan, een droombaan?
Nou, dat is sowieso voor iedereen wat anders. Dus dat is een belangrijk gegeven. Maar dat is werk waar je fluitend naartoe gaat en fluitend weer van afkomt.
Okay.
Dus werk wat je energie geeft, waar je volledig in tot je recht komt. Wat echt bij je past. En dat is dus echt een individueel iets. Dat moet iedereen ook voor zichzelf gaan onderzoeken. En wat jouw droombaan is de mijne niet en andersom. Dus dat is een heel individueel proces.
Ja, dat is helder. Hey, dan is natuurlijk, zijn er heel veel ideeën over hoe je dat vindt. Hè? Je hoort wel eens mensen praten. Je moet echt gaan nadenken over wat echt bij jou past. Dus introspectie. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, je moet vooral experimenteren. Wat is de methode van Zwieten?
Drie stappen.
Ja.
Inzicht, vertaling, actie.
Inzicht, vertaling, actie. Vertel, inzicht.
Inzicht is inderdaad introspectie. Ontdekken hoe je in elkaar zit, hoe jij anders bent dan anderen. Ik geef mensen heel vaak het advies om de vraag, wat heb ik te bieden, daarin als uitgangspunt te nemen.
Okay. Dat is een mooie vraag. Dat gaat niet alleen maar over halen. Dat zou je misschien gauw denken, van droombaan, dat is voor mij. Maar gaat over de vraag, wat heb ik te bieden?
Nee, want dat is echt een misverstand. Als je alleen maar gaat halen, dan gaat het niet lukken. Want de snelste weg naar succes en geluk is als je iets doet wat jij heel erg leuk vindt, waar anderen geld voor over hebben.
Ja, dus wat heb ik te bieden? Hele goede vraag om mee te starten.
Ja, dat kan je op allerlei manieren onderzoeken. En dat is een veel betere vraag dan wat wil ik? Hè? Want dat vragen mensen zich ook snel af. Maar dat is heel breed. En dan kijk je eigenlijk naar de wereld wat er allemaal is. En dan steek je beide handen omhoog en denk je van wat wil ik eigenlijk? Maar de vraag stellen, wat heb ik te bieden? Dan begin je gewoon bij jezelf. Nou, als je dat ontdekt hebt, kun je vervolgens dat gaan vertalen naar hoe kan dat nou voor anderen van waarde zijn?
Dus inzicht, vertaling. Die vertaling is dus je afvragen, hoe is dat van waarde voor andere mensen? En wat voor soort hulpvragen heb je daarbij? Of hoe onderzoek je dat als je mensen begeleidt?
Nou, één belangrijke spoiler is, als mensen er geld voor over hebben, dan is het van waarde voor ze. Dus dat is al een hele belangrijke graadmeter.
Een heel gewoon signaal zou je kunnen zeggen, maar wel een belangrijk signaal.
Ja, precies, want heel veel mensen dat zie je ongetwijfeld ook om je heen, mensen die van alles aan doen zijn waar in alle eerlijkheid eigenlijk niemand op zit te wachten en ook niemand geld voor over heeft. Nou, dan weet je dus dat je nog even door moet zoeken.
Maar goed, er zijn natuurlijk ook wel dingen in de maatschappij denkbaar waar eigenlijk veel te weinig voor wordt betaald. Klassieke voorbeelden zijn altijd verpleging, onderwijs, onderbetaald werk, zegt iedereen, terwijl het wel heel belangrijk is. Dus het kan natuurlijk soms ook zo zijn dat je wel iets te bieden hebt, maar dat de markt niet helemaal perfect functioneert.
Ja, en dat is dus je uitdaging om daarin te laveren. Want er werken natuurlijk wel heel veel mensen in het onderwijs en in de zorg, omdat ze daar gewoon een hart hebben en dat ze dat fantastisch vinden om te doen. En het feit dat ze daar dan inderdaad misschien op dit moment te weinig voor betaald krijgen, dat neemt niet weg dat ze dan wel op de goede plek zit.
Ja, precies. Okay. Dus geld alleen is niet het signaal. Er zijn meerdere signalen ook om die vertaling goed te kunnen maken. Waar zou ik nog meer naar kunnen kijken, behalve geld?
Nou, uiteindelijk kijk je natuurlijk bij jezelf. Hè, of het inderdaad iets is wat je energie oplevert in plaats van dat het je energie kost. Of het iets is wat aansluit bij jouw persoonlijke drijfveren, bij jouw persoonlijke talenten, bij jouw persoonlijke dromen. Dus de inzichten uit jezelf inzicht vertaal je naar hoe dat in werk tot stand komt.
Ja.
En daar moet je dus in puzzelen. En daar hoort ook personal branding bij. Hè? Want de manier waarop jij overbrengt wat jij te bieden hebt, dat is natuurlijk ook een vak op zich.
Ja. Hè? Dus personal branding, dat is eigenlijk dat je jezelf een beetje als een bedrijf ziet en je afvraagt van hoe kan ik met mijn talenten ondernemend naar buiten treden.
Precies, als jij precies weet wat jij te bieden hebt, maar je houdt het heel stilletjes voor jezelf, dat is niet zo handig. Dus het is ook een spel om dat op een goede manier over te brengen. Ja. Dus op een goede manier, of via cv, of via gesprekken die je hebt, of via het werk wat je doet, te laten zien waar jij voor staat.
Ja. Inzicht, vertaling, actie.
Ja, en actie is dat dus inderdaad ook echt gaan doen.
Ja.
En die volgorde van die drie stappen is belangrijk. Want op het moment dat mensen naar een volgende baan willen bewegen, dan schieten ze heel snel gelijk in de actie. Terwijl die actie veel effectiever is op het moment dat je eerst met dat inzicht en dat vertalen aan de slag gaat. Ja. Dus vandaar die volgorde. Maar die actie is natuurlijk wel cruciaal. Want als je alleen precies weet wat je te bieden hebt, maar je doet er verder niks mee, dan schiet het natuurlijk ook niet op. Dan kom je ook niet verder.
Ja, dat is interessant. Dus dat zijn een paar hele praktische dingen. Maar je hebt ook een paar, dat vond ik ook wel interessant. Ik vind altijd leuk om me dan een beetje voor te bereiden. Zo'n gesprek als dit. En dan ga je eens even kijken in verschillende boeken die je hebt geschreven. Maar ook wat er op jullie website van Talent First staat. En er stond een stukje over de visie die jullie hebben op werk. En ik dacht eigenlijk wel heel mooi. Dat had ik niet zo direct als eerste gedacht dat het op een website over training en coaching, dat het zo duidelijk naar voren zou komen. Dus het gaat echt over vragen als wat maakt werk zinvol. Maar ook een pleidooi voor gelijkwaardigheid. Dat jullie zeggen van ja, een werkplek is eigenlijk pas echt een goede werkplek. Tuurlijk, als mensen gelijkwaardig zijn. En als je verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Ik dacht, wauw, dat zijn eigenlijk wel best wel verheven idealen.
Ja, nou, ik denk dat dat ook echt een beweging is die je ziet. En op de ene plek gaat het wat harder dan bij de andere. Maar het is natuurlijk van de gekke dat er bedrijven heel succesvol zijn. En hele hoge aandeelhouderswaarde, grote dividend uitkeren, hele mooie winsten maken, grote omzet. Maar dat dat wel ten koste gaat van hun medewerkers. Dat 10% van de mensen met een burn-out op de bank zitten. Ja, dat kan volgens mij niet. En dat is volgens mij iets waar we van aan het wegbewegen zijn. Hè? Net dat we ook niet meer roken in het vliegtuig en ons afval in het milieu storten, zeg maar.
Ja.
Is dit volgens mij het volgende ding? Ik droom van een wereld waarin we terugkijken op deze tijd met schaamrood op de kaken. Weet je, dat we dat onszelf toestonden, dat er een burn-out bestond, dat we dat onze mensen aandeden.
Ja. Dus, ja, en dan hebben we het ook nog alleen maar over zeg maar de medewerkers in de keten in Nederland. Hè? Maar ja. dan zou je dat nog eens veel verder kunnen doortrekken natuurlijk. Dat er behoorlijk wat mensen zijn die in het werk lijden om andere mensen succesvol of rijk te maken.
Zeker op heel veel plekken is de mens natuurlijk nog gewoon een commodity en een productiemiddel.
Ja.
En ik denk dat we daar van weg aan het bewegen zijn. Daar wil ik in ieder geval aan bijdragen. Want volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar op de beste manier waarde creëren samen.
Nee. Dus vandaar dus die gelijkwaardigheid, wat ook belangrijk is, zeg maar, in jullie werk. Hoe krijgt dat vorm in je dagelijkse werk? Kun je er een voorbeeld van geven? Hoe je dus dit soort elementen, dit soort overtuigingen toch ook echt een plek geeft in jouw werk?
Nou ja, dan kom je al snel bij het woord liefde ook uit. Hè? Elke relatie, elke arbeidsrelatie is ook een liefdesrelatie. Je hebt met elkaar een relatie en daarin ga je met elkaar om. En nou, zoals jij ongetwijfeld weet, in een liefdesrelatie is gelijkwaardigheid natuurlijk ook cruciaal. En
het helpt respect, wel, ja.
Ja, precies. En respect en vertrouwen en wederzijdse afhankelijkheid, waarin je niet gelijk bent. Hè. Gelijk is dus niet hetzelfde als gelijkwaardig. Want een man en een vrouw, in een voorbeeld van een relatie tussen een man en vrouw, die zijn zeker niet gelijk. Maar gelijkwaardigheid is daarin wel belangrijk. Dus dat zou op de werkvloer ook veel meer het geval moeten zijn. Ook al heb je misschien de een als ondernemer of als werkgever en de andere als ZZP'er of als werkgever, niet een gelijke positie. Daarin, je kunt wel gelijkwaardig naar gelijkwaardigheid streven.
Dus dat je realiseert, we zijn hier gewoon met elkaar ook in een soort gemeenschap. Hè, waar we met elkaar proberen productief te zijn.
Ja.
En ieder mens daarbinnen telt gewoon evenveel.
Nou, wij werken bij Talent First met zo'n 50 partners samen. En daarin speelt het heel erg. Dat je allemaal een eigen positie hebt. Een eigen plek, een andere aanvliegroute. Waarbij ik als eigenaar van het bedrijf een andere positie heb dan iemand die daar pas een half jaar bij is.
Ja.
Maar ja, gelijkwaardigheid vertrouwen en wederzijds respect is daarin natuurlijk wel echt belangrijk. En zo kun je bergen verzetten, omdat je elkaar echt kunt aanvullen.
Nou, is het zo dat in de branche waarin jij werkt, hè, waarbij je mensen begeleidt, zeg maar, ook met betrekking tot loopbaankeuzes en carrière, bestaat een substantieel deel van het werk, ik weet niet of het voor jullie ook geldt, hè, maar een substantieel deel van het werk bestaat er ook uit dat er bij reorganisaties of bij allerlei bedrijven waar het minder goed gaat, dat mensen als het ware toch met een flinke zachte dwang worden geholpen om naar ander werk uit te gaan kijken. Ik kan me voorstellen dat jij soms als je lezingen geeft of mensen adviseert, dat je daar ook mee te maken krijgt. Hoe ga je daarmee om? Ja. Als mensen dus als het ware verplicht op zoek moeten naar hun droombaan.
Nou, wij hebben een prachtig concept. Dat heet niet reorganiseren, maar pre-organiseren. Met de P van people of de P van passie of verzin maar iets.
Ja. In ieder geval pre-organiseren,
In ieder geval blijf je de reorganisatie voor. Doordat je met mensen aan de slag gaat. Los van wat er binnen het bedrijf aan actuele omstandigheden zijn. Dus je gaat met mensen aan de slag en je gaat met mensen individueel, persoonlijk en ook overigens in groepen. Kijken van wat is nou jouw situatie? Wat heb jij te bieden? Hoe ziet de rest van jouw carrière eruit? Wat zouden stappen kunnen zijn die je in de komende 10, 15 jaar nog zou kunnen nemen? En wat je ziet, doordat je dan loskomt eigenlijk van die actualiteit van het bedrijf, is dat er beweging op gang komt, dat mensen zelf de regie nemen, de verantwoordelijkheid. En dat er beweging komt waardoor in een reorganisatie misschien helemaal niet meer zo heel veel hoeft te worden bewogen, omdat er al mensen naar andere plekken zijn gegaan. En dan blijf je ook een beetje weg van de negativiteit die vaak bij dat gedwongen mobiliteit of preventief mobiel of dat is een mooie term allemaal voor. Dat voorkom je dan voor een deel. Plus dat je ook aandacht geeft voor, of je geeft ook aandacht aan alle mensen en niet alleen aan mensen die er eventueel uit moeten.
Ja.
Dus dat is een hele mooie manier eigenlijk om dat soort situaties ten goede te keren.
Dus als bedrijven aan de slag gaan met reorganiseren, hebben ze eigenlijk gewoon te weinig gepreorganiseerd. Daar komt het dan op neer.
Eigenlijk wel, ja. Als je daar eerder mee begint, dan voorkom je een hoop narigheid voor iedereen.
Ja, zeg maar, stel nou voor dat je op een gegeven moment wel te maken hebt met een deel van de mensen die misschien toch gedwongen of op een andere manier aan de slag moeten met hun loopbaan en dat niet willen. Want dat is een van de dingen die je vaak hoort als je met mensen spreekt die op HR-afdelingen werken.
Ja.
Er zijn ontwikkelbudgetten, er zijn allerlei manieren waarop mensen als het ware worden geholpen, gefaciliteerd om na te denken over hun loopbaan. Toch is er een substantieel deel van de bevolking die dat niet doet. Wat zou jouw advies zijn? Wat doe jij als je mensen in beweging probeert te krijgen?
Nou, mensen laten zien dat er allerlei mogelijkheden zijn. Hè? Dus dat ze misschien nog veel meer keuzes en kansen hebben dan ze zich misschien hadden toegestaan in hun hoofd. Dus probeer mensen uit die slachtofferrol te halen. Probeer mensen uit de hoek te halen waarin ze eigenlijk als een soort aangeleerd hulpeloos gedrag apathisch zijn. En wat daarvoor eigenlijk de beste manier is om mensen het vertrouwen te geven en ze de aandacht te geven die vaak ontbreekt. En aandacht en mensen gewoon het gevoel geven dat ze gezien worden, dat ze erkend worden, dat ze er mogen zijn. Ja, dat is natuurlijk wat iedereen nodig heeft en van daaraf kun je gaan bouwen.
Ja, en natuurlijk, dus het begint toch wel echt ook vanuit die relatie, zeg je dan?
Ja, en natuurlijk zijn er in situaties mensen ook getraumatiseerd of echt gepikeerd of dus daar moet je aan werken. Maar uiteindelijk heeft ieder mens natuurlijk iets te bieden en daarna op zoek gaan en dat erkennen, dat is het startpunt, denk ik.
Ja, dat is toch een positief vertrekpunt, altijd weer. Mooi om dat te horen.
Zonder te ontkennen dat het soms natuurlijk ook heel vervelend is wat er gebeurt.
Ja. Zeg, in de wereld waarin jij werkt, hè, waarin mensen worden geholpen, worden gestimuleerd, geprikkeld, zeg maar, om na te denken over hun loopbaan en carrière, zijn natuurlijk ook allerlei mythes, allerlei ideeën die er misschien wel leven. Wat is nou een mythe waarvan jij zegt, dat gelooft iedereen over het soort werk wat ik doe, maar dat klopt helemaal niet?
Nou, er zijn er een heleboel, hoor.
Ja, nou, noem er eens één om mee te beginnen.
Nou, bijvoorbeeld dat op vrijdag, wat ik net al zei, op vrijdag om 5 uur ontbreekt of ontstaat in het hele land een soort halve koninginnedagachtige sfeer van we hoeven weer 2 dagen niet te werk.
Ja, dus je hebt radioprogramma's, dan wordt ook de stoomfluit of de sirene geluid. Zo, het is 5 uur, we zijn vrij. Ja.
En als er dan iemand aan de lijn komt die toevallig nog moet werken, is dat helemaal heel zielig en zo, want hij moet dan nog werken.
Tongen, jongen, zit in de nachtdienst, wat een drama. Ja, nee, ik herken dat wel. Ik moet er altijd een beetje om lachen. Het is een soort, er zit wel een soort van kern van waarheid in voor veel mensen, dat ze toch het zo ervaren.
Nee, ik geloof, en dat is ook, jij noemde net een boekje wat ik ooit gemaakt heb, 365 vakantiedagen. Ik geloof dat je vrije tijd moet kunnen wedijveren met je werk. Dus dat je het zo moet organiseren voor jezelf dat je werk ook iets is om naar uit te kijken. Ik stond laatst voor een groep studenten, een van de lezingen. En nou, je studententijd is de mooiste tijd van je leven, wordt daar gezegd. Ja, dat is natuurlijk zulke lari.
Ja, want dan hoef je nog niet te werken.
Nee, precies.
Ja.
Terwijl ik na mijn studententijd, in mijn studententijd ook een hoop plezier heb gemaakt, maar daarna minstens zoveel.
Ja.
Weliswaar een iets ander karakter. Maar dus dat zijn allemaal. Dus het feit dat werken niet leuk is, is een grote mythe. En een andere mythe is, wat ik zelf ook als een heel waardevol ding heb gezien, is dat je echt jezelf als uitgangspunt mag nemen. Dus dat wat jij geweldig vindt om te doen, dat is ook zo leuk. Hè? De meeste mensen om je heen vinden dat eigenlijk helemaal niks. Als jij iets fantastisch vindt om te doen, vraag maar om je heen. De meeste mensen om je heen die vinden dat helemaal niks. Dus jij mag gewoon dat ding gaan doen wat jij heel erg leuk vindt om te doen en daar je werk van maken.
Ja, en dat kan echt. Dat is geen mythe.
Dat is geen mythe, nee.
Nee, precies.
Het gaat allemaal niet vanzelf. Hè? Dus het is ook een mythe dat een droombaan je komt aanwaaien, want je moet het natuurlijk echt zelf creëren.
Ja.
Maar en hobby's, dat vind ik ook zo'n dom begrip eigenlijk. Hè?
Want, hobby's zijn een dom begrip, dat moet je uitleggen. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Kijk, als je nou toch weet wat je geweldig vindt om te doen. En, ja. en je gaat daar je hobby van gemaakt. Waarom zou je het dan niet in ieder geval proberen om ook die 40 uur per week dat je aan het werken bent, ook met die hobby bezig te zijn, maar dan betaald?
Ja, maar ik ken een hele hoop mensen die hebben bijvoorbeeld als hobby zingen, en dan ben ik heel blij dat ze dat niet in de openbaar doen.
Daar ben ik één voorbeeld van trouwens. Want ik vind het fantastisch om te zingen, maar nou, het is niet mijn. Alhoewel ik het toch ook regelmatig aangrijp in bijvoorbeeld mijn theatershow of andere gelegenheden om gewoon te zingen. Dus
ook
ja,
dat doe je wel. Ja. En dan blijven mensen ook, zeg maar. Maar dan beloof je dat er daarna ook iets komt misschien. Ja.
Nee,
ja.
Ik gebruik het vaak als metafoor om te zeggen van, joh, je moet gewoon niet zo moeilijk doen. Als je het nou heel erg leuk vindt, doe het dan gewoon. En zorg dat je het kunt doen op een manier die niemand schade doet. En zodat je daar zelf ook in ieder geval een heel leuk leven door krijgt.
Ja. Ja, interessant. Leuk hoe je daarnaar kijkt. Zeg, we moeten alweer naar een afronding bijna. En ik heb voor iedere gast een verrassende vraag. En die verrassende vraag, die zitten per stuk allemaal in een envelop. Genummerd van 1 tot en met 15. Ik zou graag voor jou een cijfer horen. 1 tot en met 15, je mag het zeggen.
Ja, doe maar 4 dan.
4. Ja. Ik ga eens even kijken. En vraag 4, dat is, waar heb je de afgelopen tijd hardop om moeten lachen?
Nou, ik heb onlangs een woonschip gekocht waar we retraites organiseren en programma's voor ondernemers. En dat is eigenlijk wel een heel gek avontuur.
Ja.
Omdat het eigenlijk veel te groot en veel te megalomaan is.
Oké. Een woonschip dus in Amsterdam of ergens anders?
In Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. En ik heb dat met crowdfunding uiteindelijk gefinancierd. Dus als ik dan daarover nadenk en ik zie zo voor me hoe dat zich allemaal ontwikkelt, daar moet ik altijd wel heel hard om lachen.
Ja, precies.
Maar ik vind het sowieso leuk om lachend op de fiets of fluitend naar mijn werk. Hè. Dat ligt dicht tegen elkaar aan. Dus dat is altijd wel een mooie maatstaf. Als je nou al een aantal dagen of weken niet meer gelachen hebt om wat je aan het doen bent in je werk, dan moet je volgens mij eens achter je oren krabben.
Ja, ja. Hoe zorgt trouwens, dat is een heel andere vraag, we waren al bijna bezig met de laatste vraag, maar ik wil hem toch nog eventjes doorstellen. Hoe zorgt Huub van Zwieten nou dat werk niet zo dominant wordt in zijn leven, dat hij zoveel plezier heeft in zijn werk, dat hij op een gegeven moment de ontspanning niet meer vindt? Of zeg je, dat is eigenlijk helemaal geen issue bij mij?
Ik had het daar van de week over. Toen dacht ik terug, sprak ik met een collega ondernemer over het begin van mijn onderneming. Dat ik dan overdag ging hardlopen. En dan voelde ik me echt mega schuldig. Want ik was tenslotte ondernemer en ik had het idee dat ik dan heel hard 40 uur per week aan de BV Nederland moest bijdragen.
Ja.
Maar dat heb ik wel behoorlijk afgeschud. Dus ik sport overdag en ik mix het heel erg met privé.
Ja.
Dus dat is denk ik de truc. Dus het niet te serieus nemen. Heel hard werken en daarnaast ook heel veel ontspannen. En laat het ook lekker door elkaar lopen in de tijd. Dat werkt voor mij prima.
Zo grappig. Dat past dus echt wel bij jou. Inderdaad, fluiten naar je werk. Soms harder lachen ook om grote beslissingen die soms heel spannend misschien zijn. Ja. En dat niet allemaal even serieus soms nemen. Dat helpt.
En ook om grote fouten lach ik natuurlijk ook uiteindelijk. Vaak niet in eerste instantie, maar achteraf in ieder geval.
Ja, ja, ik moet eraan denken. Een goede vriend van mij die had altijd een techniek als we dan op een gegeven moment aan het skiën waren. En hij was dan aan het snowboarden. Als hij dan viel, dan begon hij tijdens het vallen al heel hard met lachen. En hij rolde dan ook. Dan hoorde je iemand heel hard lachen. Dan zag je een grote wolk sneeuw. En dan hoorde je iemand heel hard lachen. Dan wist je, daar heb je hem weer. En het interessante is, hij had dus ook nooit pijn na afloop. Hij stond ook altijd zo weer op. Ik weet niet of het met elkaar te maken heeft.
Nou, een hele goede, wat ik probeer, een hele gemoedstoestand is om positief paranoïde te zijn. En dat bedoel ik mee dat je eigenlijk continu op voorbereid bent, continu op bedacht bent, dat alles wat er gebeurt eigenlijk in één groot complot erop gericht is om het jou naar je zin te maken. En als je dat hebt, volgens mij heeft die vriend van jou dat ook.
Positief paranoïde.
Dat werkt uitstekend.
Een positieve complotdenker ben je. Ja,
precies.
Zeg, en de allerlaatste vraag aan jou. Je mediatip. Als we nou iets moeten kijken, luisteren, lezen, een TED-talk. Wat zou je ons aanraden? Als je zegt, nou, als je dan toch klaar bent met deze podcast, luister hier eens naar of kijk daar eens naar.
Nou, ik heb daarover nagedacht en ik zei net al, ik ben ook veel met personal branding bezig. Een aantal boeken over geschreven. Maar de kortste personal branding tip is eigenlijk, er zijn gewoon 3 woorden. En dat is get a life.
Get a life. Ja.
Dus ik wil eigenlijk je luisteraars helemaal niet aanraden om nu weer naar een TED-talk of een video te gaan kijken. Ga gewoon naar buiten, ga gewoon zelf leuke dingen doen. Want daar krijg je een veel leuker leven van en dat straalt op je af. Dus dat is eigenlijk mijn tip, als ik even van het format mag afwijken.
Goed, zet die podcast gewoon uit. Get alive. Heel mooi. Zeg heel erg bedankt, Huub van Zwieten, voor het delen van jouw inzichten en ideeën met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Maar als gast deze keer Huub van Zwieten. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.
Hey, heb je nog zin in nog een podcast?
Dan wil je misschien nog
een
podcast.
Ik ben Van den Burg en ik maak met mijn grote vriend Herbert Blankenstein, de technoloog.
Aan de overkant
maak ik podcast over technologie en impact van technologie op onze samenleving.
Dat zou je dus ook interessant kunnen vinden.
Je vindt de technoloog.
Je vindt de technoloog op
bnr.nl/podcast/de-technoloog en op alle andere bekende podcastplatforms.